Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Ik ben blij dat mijn ziekte ALS bij mij mijn denken niet aantast. Doordat ik kan horen en zien, kan ik gelukkig communiceren. Doordat ik niet kan bewegen en ademen, ben ik volledig afhankelijk. Het zal misschien gek klinken, maar dat went. Wat nooit went en waar ik iedere dag verdriet van heb, is dat ik niet kan praten, eten en drinken.
Week in, week uit zitten we hier bij Onbehaarde Apen te praten. En nooit staan we er eigenlijk bij stil hoe bijzonder het is dat het eigenlijk helemaal vanzelf gaat. En hier hoorde je Hanneke de Bruyne, de eerste persoon ter wereld die thuis met behulp van haar brein een spraakcomputer kan aansturen. Want de Bruyne die heeft ALS en daardoor kan ze haar spieren niet meer gebruiken en ook niet meer praten. Die hersenimplantaten, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Aan tafel zitten we hier met Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag. En ook met medisch redacteur Nicky Korteweg, een auteur van Een Beter Brein. Nicky, wat zijn hersenimplantaten nou eigenlijk?
Ja, dat zijn kleine elektronische apparaatjes of sensortjes die je in of op het brein prikt. En die dan de signalen van je hersenen vertalen in een commando voor een computer. En die computer kan je dan van alles laten doen. Er zijn implantaten waar je een rolstoel mee kan besturen. Maar er zijn dus ook implantaten waarmee je een spellingscomputer kunt aansturen.
Ja, want als we even specifiek naar die spraakcomputer kijken. Hanneke de Bruyne die heeft sinds 2016 een elektrode in haar hersenen. En die is dan weer verbonden aan die spraakcomputer. Jij bent laatst ook bij haar geweest. Hoe was dat?
Ja, ik heb haar bezocht inderdaad, omdat ik heel graag wilde zien hoe dat nou gaat met communiceren met zo'n spraakcomputer. En ik ben echt diep onder de indruk geraakt van Hanneke de Bruyne zelf en van die technologie die zij gebruikt. Toen ik binnenkwam in de kamer, toen zag ik haar. Zij zit in een rolstoel, ze kan niet bewegen. Dus ik ben voor haar gaan staan. Ze kan haar ogen nog wel bewegen, maar ze kijkt meestal recht vooruit. Dus ik ben in haar beeld gaan staan en ik heb me voorgesteld. En zij kan haar spieren niet bewegen, dus je krijgt geen reactie. En ja, je vraagt je dan op zo'n moment af, ja, kan ze me horen? Begrijpt ze wat ik zeg? Dan merk je pas hoeveel signalen je krijgt van iemand in een gesprek. En terwijl ik daar was, heb ik met haar gesproken. En zij spreekt met behulp van haar verpleger of verpleegster die erbij is. Maar ook met behulp van haar computer. En dankzij die technologie krijg je dan een beeld van wie ze eigenlijk is. Van de vrouw die in die rolstoel zit.
Ja, want terwijl je dit vertelt, zie ik ook al, jij beweegt met je handen. Nou, Hendrik die zit af en toe te knikken erbij en die trekt zijn mondhoeken nou op tot een glimlach. Er zijn heel veel non-verbale signalen die natuurlijk ook het praten, bij het praten of bij het communiceren horen.
Ja.
En zo'n spraakcomputer is vervangt één deel ervan, echt het bewuste praten. Maar toen we haar net hoorden praten, was het best wel een vloeiend geheel. Het was waren meerdere zinnen achter elkaar.
Ja.
Ging dat ook daadwerkelijk zo, jullie gesprek?
Nee, zo ging dat niet. Die zinnen die heeft ze van tevoren waarschijnlijk geschreven en die kun je dan een computer laten uitspreken. Maar als je daar ter plekke een gesprek met haar wil voeren, dan Wat er gebeurt in die computer, zie je een rij letters en de cursor die gaat al die letters af. En als je dan een woord wil spellen, hallo bijvoorbeeld, dan moet je eerst wachten tot die cursor bij de H is. En dan kun je een klik geven met je breinimplantaat. Daar komen we zo op hoe dat werkt. En dan heb je de H geselecteerd. Dan moet je weer wachten tot de A komt. Dan moet je wachten tot de L komt. Nou, dan een slimme computer kan dan nog suggereren, bedoel je misschien hallo? En dan kan je daarop klikken en dan heb je pas het woord gezegd.
Dat is wel natuurlijk verschrikkelijk dat je dan als ALS-patiënt ook totaal slachtoffer van de autocorrector-duivel kan worden. Dat je dan niets anders hebt dan wat er staat.
Ja, dan moet je vervolgens weer naar de backspace. Of dan,
ja, moet je weer wachten tot hij naar de backspace is. Ja, dus dat is echt een enorme beproeving. Alleen daarom al is mijn respect enorm.
Dus voor de goede orde, het is dus niet zo wat je misschien oppervlakkig, als je het zo hoort, zou denken, dat breinimplantaat de commando's overbrengt zoals ons eigen lichaam gehoorzaamt aan ons brein. Ik bedoel, ik zeg nu iets en dat gaat allemaal in één vloeiende beweging diep in mijn onderbewust.
Ja, je denkt niet eens van ik ga dit nu zeggen. Nee, je zegt het gewoon.
Je hebt een bepaalde betekenis en hup, daar ga je.
Ja, nee, dat kun je dat dus allemaal
letter
niet.
Voor letter.
Het is een spellingscomputer. Ja, en zij heeft wel ook knoppen, hè, bijvoorbeeld hallo, daar is ook één knop voor, omdat je dat niet
vaak gebruikt.
Ja,
woorden die je vaak gebruikt.
Dus dat gebeurde ook inderdaad toen ik daar net was. Toen sprak de computer hallo. En ik merkte dat het me echt wat deed toen. Dat er werd iets naar mij gericht.
Ja. Want zij heeft ALS. Ja. En er zijn in Nederland volgens mij iets van 1500 patiënten met ALS.
Ja.
En het is natuurlijk een ziekte die de zenuwcellen aantast. En daarmee ook de spieren. Maar de bruine is de enige die dit implantaat heeft gekregen. Is dat zo? Hebben niet alle ALS-patiënten waarschijnlijk überhaupt een spraakcomputer nodig? Ik bedoel, niet bij iedereen wordt het spraakvermogen aangetast.
Uiteindelijk is dat wel wat verloren gaat. Bij ALS sterven de zenuwen af die spieren aansturen. En voor spraak heb je ook spieren nodig. Dus uiteindelijk gaat dat verloren. Maar Hanneke de Bruin is inderdaad de enige in de hele wereld zelfs die dit systeem thuis kan gebruiken, al jarenlang.
Ja, want normaal wordt het in het lab wel gedaan, maar
ja, er zijn wel experimenten in het lab met patiënten. Maar die hebben ook elektroden in hun hoofd. Maar die moeten dan naar het lab toe gaan en daar wordt dan de versterker eraan geschroefd en het wordt verbonden met de computer met heel veel draden. En daar kunnen ze allerlei heel geavanceerde dingen al doen. Maar dat kan niet thuis. Er moet wel een onderzoeker bij zijn om de boel in te stellen en om de hand op de noodknop te houden voor als iemand een robotarm bestuurt, dan kan die ook per ongeluk in je gezicht slaan. Ja. Dus er moet altijd iemand bij de noodknop staan.
Want hoe was zij 3 jaar geleden toen ze dat implantaat kreeg? Kon ze toen nog wel praten? Kon ze toen nog meer bewegen? Of?
Ja, zij kon toen nog wel met haar ogen knipperen en ze kon een heel klein beetje praten. Door lucht. Ze heeft een beademingsapparaat ook al. Maar met een bepaalde techniek kon ze daar dan nog wel woorden mee vormen. Maar dat is eigenlijk vrij snel na dit implantaat verloren gegaan.
Maar ze heeft zichzelf dus eigenlijk aangeboden als proefpersoon.
Ja, precies. Ze begon er eigenlijk mee gewoon omdat ze als proefpersoon mee wilde doen. En als proefpersoon is het natuurlijk handig dat diegene ook nog kan communiceren op een andere manier. Dus zij kon nog met haar ogen knipperen. Dat is ook de reden waarom niet alle ALS-patiënten dit nodig hebben. Als je ook nog maar een spiertje kunt bewegen in je gezicht of in je oog of je handen, dan kan je daarmee natuurlijk een computer mee besturen.
Ja, Hawking is natuurlijk de bekendste voorbeeld. Die heeft die was natuurlijk ook zwaar verlamd. Die had geloof ik 1 spiertje in zijn gezicht nog.
Ja, die kon met zijn gezichtsspieren op die manier de computer aansturen. Ja. Dus dat was ook bediening van een spraakcomputer, maar dan niet zoals nu echt vanuit je brein. Want jij zei net al even dat je moet denken aan een. Je gaat de letters langs en vervolgens duw je er als het ware op.
Ja, maak je
brein
een muisklik. Ze heeft eigenlijk een soort muisklik manier gekregen in haar hoofd.
En dus ze kijkt naar een scherm. Ziet een scherm voor zich?
Ja, je kijkt naar een scherm en chirurg heeft op haar brein, bovenop het gebied wat haar handen bestuurt, sensoren gelegd. En op het moment dat zij in gedachten de beweging maakt waarbij ze haar ringvinger naar haar duim brengt. Dus zo'n...
Ja, ik ga het zelf meteen ook doen.
Ja, ik doe het ook altijd als ik het uitleg. Dan, dat is de muisklik, zeg maar. Die beweging, als je daaraan denkt, dan is het klik. Die activiteit, die registreert die sensor die op haar brein ligt.
Maar ik doe nu mijn ogen dicht en ik probeer te denken dat ik met mijn duim op mijn ringvinger is het, hè? Of mijn wijsvinger. Mijn
ringvinger naar je duim.
Dat ik met mijn ringvinger op mijn duim duw. Maar het is nog best wel moeilijk om dat alleen maar te visualiseren en er dan toch...
Nee, maar je moet het juist gewoon
doen. De beweging is het.
Je moet er niet aan denken, je moet het doen.
Ja, maar zij kan dat niet meer.
Jawel, ze kan het dus wel, want het brein kan dat wel. Het is een soort fantoombeweging eigenlijk.
Dat is wel interessant, want zij is de allereerste die dit doet ter wereld. Dus dat wisten ze ook eigenlijk helemaal niet. Of dat, hè, als de besturing van je spieren verloren gaat, of je dan dat nog wel... mentaal kunt blijven doen, bijvoorbeeld.
Ja,
dat is een van de onderzoeksvragen. Of
je
dat niet verleert, of die hersencellen er misschien mee ophouden. Dat is allemaal onbekend, dus zij is echt een pionier. Samen natuurlijk met die onderzoekers uit het UMC Utrecht die dit gedaan hebben.
Ja, want hoe bijzonder is dat? Want ik denk, ja, je kan al die draden toch... Het is allemaal niet zo prettig natuurlijk, maar je kan toch al die computerdraden toch ook wel thuis installeren dan. Waarom is het zo moeilijk om zoiets thuis te doen en niet dat je dan 1 uurtje per week voor onderzoek het lab ingaat?
Ja, in dit geval, die elektrode die ze heeft, die is vrij simpel. Zij heeft eigenlijk alleen een aan-uit-knop, zeg maar, in haar brein. Een ja-nee-knop of een muisklik-knop. Terwijl al die experimenten die in het lab gebeuren, waarbij je een robotarm moet besturen, dat zijn veel geavanceerdere elektrodes. Er komen veel meer signalen vandaan. Dat zijn ook elektrodes die echt in de hersenschors geprikt worden. Die van Hanneke de Bruyne ligt er bovenop. Het is een soort schijfje, zeg maar.
Ja, dus het voelt minder invasief eigenlijk.
Het is wat minder invasief, maar goed, je hele schedel moet wel open en je hersenvliezen moeten... Dus
het was van tevoren ook niet bekend hoe lang dat zou duren natuurlijk. Hoe lang
dat
goed zou blijven.
Nee, precies. Dat is ook een grote vraag geweest bij al dit soort systemen. Hoe lang blijft dat werken? Want hersenvocht is heel agressief. Daar ligt dat in en dat kan het aanvreten.
Nikke, je noemt haar een pionier. Zo kwam ze ook in het stuk dat jij voor NRC hebt geschreven naar voren. Ik vond haar echt een dappere, sterke vrouw. En... In 2016 is een vandaag ook bij haar op bezoek geweest. En toen heeft zij zelf ook verteld hoe ze haar leven ervaart met ALS.
Als ik mijn leven een cijfer geef, is het een 7. Ik moet veel missen, maar er is ook nog heel veel te genieten. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor beademing. Ik ben blij dat mijn ziekte ALS bij mij mijn denken niet aantast. Doordat ik kan horen en zien, kan ik gelukkig communiceren. Doordat ik niet kan bewegen en ademen ben ik volledig afhankelijk. Het zal misschien gek klinken, maar dat went. Wat nooit went en waar ik iedere dag verdriet van heb is dat ik niet kan praten, eten en drinken.
Wat een prachtige tekst zeg. En dat ze dan ook zegt dat zij leven toch een 7 geeft. Je noemt haar een dappere vrouw. Nou, dat is wel volkomen terecht, ja.
Ja, maar dat is ook... Toch hebben jullie niet ook dat we nu hier aan het praten zijn. Dat je opeens denkt van... Ik moet hier meer van genieten dat ik dit allemaal zo... makkelijk kan zeggen.
Ja, dat had ik zeker toen ik bij haar vertrok na dat interview. Ja.
En wat voor onderzoek is dit? Hoe is zij bij dit onderzoek terechtgekomen? Wie heeft die hele methode bedacht?
Ja, de onderzoeker die dit heeft gedaan, dat is Nick Ramsey uit UMC Utrecht, hersencentrum. En hij wilde juist iets maken waar mensen echt thuis iets aan hebben. Een draadloos systeem. Gewoon een aan-uitknop, een ja-nee-knop voor mensen in de situatie zoals Hanneke. En Hanneke die las daarover of die hoorde daarover en die heeft zich aangemeld als proefpersoon.
Ja, en Ramsey die licht zelf die methode ook nog mooi toe aan de kennis van nu, legt hij uit hoe het hersenimplantaat precies werkt.
Wij hebben jarenlang gewerkt aan een implantaat waarmee we mensen die verlamd zijn willen kunnen helpen. Het komt er heel kort op neer dat wij met een operatie een aantal ontvangertjes op een aantal gebieden van de hersenen leggen onder de schedel. En die luisteren naar de activiteit van de hersenen. Op het moment dat de gebruiker dan bijvoorbeeld een rekensommetje maakt, 44 min 16, dan zien wij een verhoogde activiteit op dat specifieke terugtelgebiedje. Daar ligt onze ontvanger op. Die pikt dat op en die ziet de verhoogde activiteit. En daarmee kan de gebruiker naar de buitenwereld iets kenbaar maken.
Moet je ook goed zijn in hoofdrekenen. Ik zat de hele tijd 34 min 16. Voordat je dan weet dat het 18 volgens mij. Ja, maar ik bedoel, dan kun je heel makkelijk fouten maken. En het duurt ook heel lang.
Ja, maar ja, volgens mij maakt het niet uit of het antwoord goed is. Het gaat erom dat je rekengebied dan actief wordt. Maar wat Nick Ramsey hier uitlegt, daar hebben ze dus de sensor op het rekengebied neergelegd. Maar bij Hanneke de Bruyne hebben ze het op haar handbewegingen, hersengebied neergelegd.
Ja, want waarom mocht zij zelf kiezen? Zei ze van nee, ik hou niet zo van hoofdrekenen, doe het op een andere plek. Wat?
Nou, eigenlijk hebben ze het bij haar op allebei de plekken gedaan. Zij heeft 4 stripjes met 4 elektroden bovenop haar brein. En 2 van die stripjes liggen op het handbewegingengebied. En 2 andere stripjes liggen op het rekengebied. En dat is omdat die 2 onderzoekslijnen er waren en die onderzoekers wisten niet wat het beste zou werken bij haar. En dat mocht bijvoorbeeld dat handgebied het niet goed doen of uiteindelijk het niet meer goed doen, hè, waar we het net over hadden, dat je niet weet of die hersensignalen misschien uitsterven. Dan heb je altijd nog als backup een ander gebied waarmee je kunt communiceren.
Ja, want met die handbewegingen bedoel je van als ze ja denkt, dan denkt ze eigenlijk die ringvinger op de duim, toch?
Dat is de ja.
En heeft ze ook een nee? Of is een nee gewoon nee, dat daar is niet aan denken?
Ja, dat is geen signaal, is niet.
Ja, want het is net als een klikker. Als je niet klikt, dan klik je niet.
Ja.
Maar het is dus wel interessant dat jij nu zegt van als je ja denkt, dan denk je dus die hand. Ja, hoe werkt het in het brein van deze vrouw? Denkt ze nog altijd aan die vingerbeweging? Of is het voor haar zo normaal geworden dat ze gewoon aan dat klikkertje denkt en dan automatisch die beweging maakt natuurlijk.
Nou ja, zij liet mij weten dat ze inderdaad nog, ze maakt die beweging en voor haar handen liggen natuurlijk roerloos op haar schoot, want ze kan nu eenmaal niet bewegen. Maar voor haar, in haar beleving, beweegt die hand wel, maakt ze daadwerkelijk die beweging.
Oh, dus kan ze ook een soort mentale spierpijn of zo dan ervaren? Nee, ja, nee, maar als ja, ze heel vaak op een dag ja zegt, kan ik me voorstellen dat dat best intens
nou,
is.
Ja, dat hoorde ik later van een onderzoeker, dat zij ook wel eens heeft gezegd dat ze een soort kramp.
Echt waar, joh.
Ja, ja, ervaarde. Ja.
Het is wel pionierswerk, want dit is allemaal dingen die, ja, daar is eigenlijk helemaal heel weinig ervaring
in. Ja, dat is, nee, precies. En het, nou ja, dat systeem is gewoon een soort één onderdeel van haar geworden, kreeg ik de indruk.
Want het lijkt nu een soort, zeg maar, medische hulp voor een vrouw die dat nodig heeft, of een soort levenshulp. Maar het is dus eigenlijk gewoon, dat is het natuurlijk ook, maar het is vooral een wetenschappelijk onderzoek van een nog onbekend terrein eigenlijk.
Ja, nou ja, en zo is ze daar ook mee begonnen. Zij is zelf internist van huis uit. Ze heeft jarenlang in het ziekenhuis in Den Bosch gewerkt. En zij weet dus ook wat het belang is van wetenschappelijk onderzoek. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ze zich aanmelden. Maar nu, 4 jaar later, zit dat nog steeds in haar hoofd en werkt het zo goed. En is ze er eigenlijk heel erg blij mee, want ondertussen kan ze haar oogspieren ook niet meer bewegen. Ze kan nog een mondhoek bewegen. Dus, daarmee
dus dit
kan ze,
is echt haar middel van communicatie?
Uiteindelijk wordt dit steeds meer haar middel van communicatie, ja.
Maar de mensen, als je naar de science fiction series op televisie of science fiction boeken, dan is zeg maar, dan heb je gewoon live verbinding met internet via je hoofd. Maar dit is dus de werkelijkheid. Dat dus absoluut aan de front van de wetenschap is dus een vrouw die kan ja klikken.
Ja, precies. Dat is het. Ja, dit is wat we kunnen nu. Ja, ja en nee klikken.
Ja, maar ja klikken en daarmee wel ook echt volzinnen maken en gesprekken voeren. Dat.
Ja, maar die gesprekken ter plekke, er zit een enorme vertraging in. Omdat ja, je,
maar ze zou wel zelf e-mails kunnen sturen of zo ook bijvoorbeeld. Of.
Nou, ze vertelt dat ze die wel leest en WhatsApp, maar ze schrijft niet.
Nee, dat is ook te veel of te lang.
Dat ja, denk ik, ja.
En we hadden het aan het begin ook al even, want we hebben het nu steeds over die spraakcomputer. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van breinbesturing. Je zei ook al van je kunt rolstoelen ermee aansturen. En wat is er op dat gebied, wordt er op dit moment nog meer voor onderzoek gedaan?
Ja, nou wat ik zei, Hanneke is de enige die dit thuis heeft met zo'n heel eenvoudig sensor op haar brein. Maar in de laboratoria zijn, nou ik denk een stuk of 20 mensen wereldwijd die een die een elektrode in hun brein hebben, die echt erin prikt, die contact maakt met hersencellen erin. En dat zijn eigenlijk een soort hele kleine spijkerbedjes, noem ik het altijd maar.
Dat is meteen een stuk minder prettig.
Ja, het is heel klein hoor. Dat past op je duimnagel, op een fractie ervan. Maar dat zijn hele kleine spijkerbedjes met 100 haardunne elektrodes die je dan net erin kunt leggen.
Specifiek één zenuwcel aanprikken en dan de elektrische activiteit meten? Of?
Nou, elke afzonderlijke haardunne elektrode die meet dan wel, ik denk dat nog steeds 10.000. Wel veel. Nee, niet 10.000, misschien 1.000.
Ja, ja.
Maar want, niet één. Het is niet één op één.
En dat die sensor die bij Hanneke de Bruyne zit, die meet gewoon op afstand het elektrische veld wat wordt opgeroepen.
Ja, gewoon de elektriciteit, de activiteit in het gebiedje daaronder. Ja,
zoals een EEG dat ook doet.
Ja, zo'n EEG, zo'n badmuts met al die elektrodes die je dan van buiten op je brein kunt doen. Daar lijkt het eigenlijk op. Maar dat ligt zo ver van het brein af dat het niet gevoelig genoeg is. Dus het is eigenlijk zo'n heel klein stukje badmuts, maar dan onder je schedel.
Ja. En dat spijkerbedje, wat kun je daarmee in plaats van nee zeggen?
Dat is wel veel gevoeliger. Dat kun je bijvoorbeeld implanteren op het gebied dat je arm aanstuurt. En dan kan iemand worden getraind om daarmee een robotarm te besturen. En dat is echt al best ver, dat onderzoek. Er is iemand die heeft 2 van dat soort elektrodes in haar brein. En dus ook 2 versterkers die er dan bovenop geschroefd moeten worden. Nou, dat zijn echt doosjes zo groot als een doosje waar een lamp in zit bijvoorbeeld. Een gloeilamp vroeger. Dus 2 van die doosjes worden dan op haar schedel geschroefd. En daar zitten dan hele dikke kabels aan die naar een computer gaan. En die computer die bestuurt dan weer de robotarm. Maar op die manier kan iemand dus bijvoorbeeld een robotarm zo besturen dat ze iets kan pakken. Een kop koffie of iets te eten en dat naar haar mond brengen.
Ja, maar waarom moeten het van die dikke kabels zijn eigenlijk?
Ja, omdat het heel veel signalen zijn die allemaal afgelezen moeten worden en allemaal gebruikt moeten worden.
Ja, maar het is wel het resultaat wat je daarmee kunt bereiken. Want jij noemde het voorbeeld van iemand die echt iets kan doen met haar robotarmen. En er is een heel mooi filmpje van Jen Scheuerman. En zij kan via een implantaat in haar hersenen haar robotarm ook echt besturen. En daarmee iets bereiken dat ze al geen jaren niet meer heeft kunnen doen.
Today I accomplished a goal that I set before the surgery even took place. They were asking if there was something special I wanted to do, like touch my children's cheek or hold my husband's hand. And I said, my goal is to feed myself chocolate. And I did that today.
De kracht van dromen. Wel mooi dat je dan chocolade...
Ja, het is heel mooi. Op dat filmpje zie je er echt gewoon een hap van een chocoladereep nemen. Die robotarm dan eerst naar haar mond heeft gebracht. Die zij zelf met haar robotarm naar haar mond heeft gebracht. Zo moet ik het zeggen.
Ja, dus echt met de kracht van haar brein heeft ze zichzelf chocolade gevoeld.
Ja, maar het ziet ook een enorme toeter van blik zo te zien achterop haar hoofd zitten. Waar dan al die kabels...
Ja, een enorme apparatuur. Dus dat kun je niet
zien. Dan de hele tijd heen en weer gaan als ze met haar hoofd schudt.
Ja.
Maar zij kan dus nog praten, maar mist de besturing van... Of heeft eigenlijk helemaal geen hand?
Jawel, zij is verlamd vanaf de nek een ziekte, geloof ik. Ja.
En we hebben nu dus eigenlijk die elektrode op je brein. We hebben die grote blokken van buitenop. En we hebben dat spijkerbedje waar je het over had. Ik bedoel, zijn dat alle breinimplantaten?
Nou, die grote blokken, die horen bij het spijkerbedje.
Oh, die
horen, maar
je hebt
het spijkerbedje.
Je kunt geen spijkerbedje zonder grote blokken.
Dus je hebt eigenlijk nu 2 smaken, zeg maar, de simpele elektrodes van Hanneke de Bruyne, die draadloos met een onder de huid weggewerkt dun draadje een computer aan kunnen sturen. En je hebt die spijkerbedjes die met van die dikke kabels naar computers moeten gaan in het laboratorium. En dat zijn eigenlijk de 2 smaken. Nou goed, grofweg.
Maar je hebt vroeger wel eens geschreven over een echte chip die geïmplanteerd werd bij iemand en waarin dan met een soort zenuwcelgroeimiddel zenuwcellen ingroeiden.
Ja, nou dat klopt. Je had vroeger, toen het onderzoek nog jong was, waren er wel meer systemen. En dit is een systeem van Philip Kennedy, een neuroloog. Dat is zo'n glazen buisje met 3 gouden draadjes en groeistoffen inderdaad erin.
Het heeft me altijd zo gefascineerd.
Ja, en die implanteer je dan en dan groeien daar hersencellen in. En dan kom je daar signaal mee afmeten. En die ontwikkelingen liepen allemaal naast elkaar. Maar dat is eigenlijk net als met VHS en Betamax vroeger. Videobanden. Vroeger had je...
Kom ik dom over als ik nu vraag wat het ook alweer was?
Ik wou net vragen, ken jij dat? Maar Hendrik weet precies wat ik bedoel. Videobanden, nou, dat zijn dingen waar je vroeger mee...
Het is weer helemaal goed
in mijn geheugen.
Je had 2 soorten en Betamax was eigenlijk beter, maar op een gegeven moment koos de industrie of ik weet niet... Koos voor VHS.
De porno-industrie koos voor VHS.
Oh ja, dat was de
motor achter de ontwikkeling.
Goed, ja. We zijn nu van spijkerbedjes bij de porno-industrie gekomen.
Maar goed, Exit Betamax, zeg maar. Het systeem koos VHS.
Ja.
En dat is hier eigenlijk ook het geval. Er is gekozen voor die spijkerbedjes. De BrainGate Array heet dat. En die glazen elektroden, die worden gewoon niet meer gefinancierd. Dus die man, Philip Kennedy... Die was daar behoorlijk gefrustreerd over.
Levenswerk.
Ja, 30 jaar onderzoek de prullenbak in.
Nou suggereer je dat die beter was. Want Betamax was superieur. Werd nog bij de televisie gebruikt altijd. Maar waar was dat systeem beter? Of weet je dat niet?
Nou, dat weet ik niet. Dat zal Kennedy natuurlijk wel zeggen. En waarschijnlijk de anderen niet. Ja, er zullen echt wel goede redenen zijn waarom ze voor die anderen hebben gekozen.
Maar het hoeft niet. Misschien waren ze goedkoper.
Ja, ik weet niet precies wat daarachter
maar
zat.
Kennedy heeft zijn gouden draadjes in de vuilnisbak gegooid.
Nee, Kennedy die heeft al zijn spaargeld opgenomen een paar jaar geleden. En die is naar Belize gegaan met zijn elektrodes. Die heeft een hersenchirurg opgezocht en gezegd... implanteer jij maar 4 van deze dingen in mijn spraakgebied.
Spraakgebied, dat is wel heel gevaarlijk.
Die wierp zichzelf maar als proefpersoon op... om te bewijzen hoe goed zijn eigen
systeem was. Hij wilde heel graag onderzoek doen. Zijn onderzoek voortzetten. En wat hij heeft gedaan eerder is iemand voorzien van deze elektrodes. En hij kon dat aflezen. Dat was in het gebied dat de mondspieren aanstuurt. Dat is het gebied wat ik bedoel. Waarmee je dus je woorden vormt. En,
het laatste stadium van spraak dus.
Ja, en die proefpersoon van hem, die kon inderdaad klinkers laten uitstoten door de computer. Zeg maar oe en a en
de. Maar dat is dus veel geavanceerder dan wat je nu allemaal tot nu toe. Want dat is een aan-uit-systeem of dan met 100 dingen, maar niet... het lijkt dan op die robotarm natuurlijk. Want dan die robotarm, die hoef je ook niet eerst letters in te toetsen.
Dan denk je aan de beweging en doet het. En dan denk je aan letters of klanken en die spreekt de computer voor jou uit.
Nou, dat is het ultieme doel. Dat je gewoon mentaal bedenkt dat je een woord zegt, boom. En dat dan de computer op basis van de activiteit, de hersenactiviteit die de spieren aanstuurt, die jouw boom laten zeggen, dat dan de computer... boom zegt.
Dat is ook eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte, want als je ervoor kan zorgen dat je chocola netjes bij je gezicht brengt, dat klinkt heel makkelijk, maar het is best complex, dat je dat niet gelijk in je oog steekt of zo, dan zou je ook die lippen en...
Dat je eigenlijk je hersenen gewoon het commando doen. Het was vroeger altijd mijn droom dat al mijn gedachten zouden kunnen worden uitgeprint. Maar dat is natuurlijk veel te veel papierverspilling.
Het lijkt mij een nachtmerrie. Niet jouw gedachten specifiek hoor.
Ja, ik denk dat je heel benieuwd zou zijn. Nee, maar dat ik mijn gedachten dus nu in het ideale geval iets zou kunnen denken. Dat het op de computer zou verschijnen. Of zelfs door de computer zou worden uitgesproken.
Ideaal.
Dat ik gewoon mijn lippen niet hoef te bewegen. Maar dat ik gewoon toch met jullie een podcast kan opnemen.
Ja. Dat is dan niet het doel. Maar hier is het dan het doel dat je in elk geval nog wel de woorden uitspreekt in gedachten. En dat dan de computer het zegt.
Ja. Maar en is dat inderdaad science fiction zoals Hendrik zegt? Of is daar ook al, wordt daar ook al onderzoek naar gedaan?
Nou ja, daar wordt dus onderzoek naar gedaan. Die Phil Kennedy, die heeft dat bij zichzelf gedaan. Ja. En die heeft daar allerlei metingen aan gedaan.
Zit dat nog steeds in zijn hoofd?
Nou, de 4 elektroden nog wel. Want die zitten te diep. Dat is te gevaarlijk om dat eruit te halen. Maar je hebt natuurlijk ook de versterker nodig en al dat soort apparatuur. En dat is er wel weer uitgehaald.
Waarom eigenlijk? Want hoe ging dat dan? Want dan ga je naar Belize met je koffer. Ik vind het wel raar. En zonder assistent mee gewoon...
Ja, dat vertelde hij niet
meer voor een assistent.
Ik heb hem gesproken, dat heb ik niet gehoord. Maar hij vertelde wel dat hij aanvankelijk, toen hij wakker werd, kon hij niet meer spreken.
Dan denk je ook, jongen.
Ja, dat is natuurlijk wel een risico van zo'n operatie. En dat kwam door zwelling in dat brein, door de operatie. En dat is gelukkig dan wel weer overgegaan. Toen kon hij het ook weer wel.
Hij kon zowel nog echt spreken als...
Dus toen is hij naar huis gegaan. Toen heeft hij 3 weken lang, geloof ik, allerlei dingen getest. Recordings gemaakt van terwijl hij woorden zei en dat soort dingen. Dus heel veel... gegevens verzameld over zijn eigen brein, wat er gebeurt in zijn brein als hij bepaalde woorden zegt. En dat wil hij dan weer gaan gebruiken bij onderzoek naar mensen die niet kunnen spreken.
Ja. En is dat het meest verregaande wat er nu is, eigenlijk zijn persoonlijke onderzoek?
Nou, er is nog geavanceerde onderzoek, want het uiteindelijke doel is natuurlijk een spraakcomputer die gewoon de woorden uitspreekt ter plekke, terwijl je aan woorden denkt. En... er is in begin dit jaar in Nature een studie verschenen van een Californische groep die dat op die manier probeert. Die tappen de hersensignalen af van de hersensignalen die je mond en keel en tongspieren aansturen. En die proberen daar dan de woorden van te vormen die een computer dan uitspreekt. En dat onderzoek dat gebeurt ook bijvoorbeeld in het UMC Utrecht door die Nick Ramsey. Dus het uiteindelijke doel is een spraakcomputer die direct... kan praten.
Ja, dus dat jij nu met je lippen op elkaar bij wijze van spreken toch deze zinnen die je net hebt gezegd had kunnen uitspreken.
Ja, als ik bijvoorbeeld in gedachten het woord boom zeg, dat dan de signalen van de spieren die nodig zijn voor die b en die o en die m achter elkaar, dat die zo geïnterpreteerd worden dat een computer weet, oh, ze bedoelt boom. En dan zegt de computer boom.
Dus eigenlijk alleen al door aan het woord boom te denken, zou het op het computerscherm kunnen verschijnen.
Ja, nou, om door te denken aan dat je het woord uitspreekt.
Maar dat zijn dus hersensignalen die normaal, die bij ons, tong en keel aansturen, lippen, om die letters te vormen.
Ja.
Die worden dan alleen in gedachten aangestuurd.
Ja. Wat kwam eruit?
Nou, er zijn die computers die hebben zinnen uitgesproken en die zijn verstaanbaar voor sommige mensen.
Laten we even een testje gaan doen. Dat we alle drie luisteren naar dezelfde zin. En alle drie maken we onze vertaling ervan.
She fill me with a must messy process. She fill me with a must messy process.
Ik denk... she filled me in with a messy process.
It feels like Nancy in the process.
Ja, ik hoorde alleen maar iets met process.
Ja, dat verstond ik ook.
Zijn we het allemaal over eens? Nou, gelukkig is er ook een vertaling.
Shipbuilding is a most fascinating process.
Shipbuilding.
Maar ik vind toch wel pure winst dat we allemaal het woord process hebben verstaan.
Ja, dat is toch al knap. Dat het überhaupt alleen maar op basis van die tong- en keelspieren.
Ja.
En het is ook Engels, hè? Dus dat is een kleine... Het is geen moedertaal voor ons. Nee,
in Nederlands hadden we het gewoon...
Nou, dat maakt toch uit.
Laten we nog even 1 keer nog die zin horen. Even kijken of je hem nu wel verstaat.
She filled me with a must messy process.
Dan wordt het opeens duidelijker.
Dat shipbuilding wel, maar de fascinating... Ja.
Fascinating
dat
is een moeilijk woord.
Nee, maar dat is ook als je iemand met een bepaald accent of zo... Weet je, je moet ook aan iemands stem... leren wennen. Dus als je vaker dit soort zinnen hoort, denk ik dat je ook makkelijker die woorden gaat herkennen, denk je
maar niet? Dit rare stemmetje wat we hebben gehoord over de shipbuilding, dat is dus het resultaat van een computer die direct hersensignalen heeft geïnterpreteerd.
Ja, door het brein geproduceerde signalen die je spraakspieren aansturen, dus je tong en je keel en je lippen. En die signalen zijn dan vertaald in signalen die een computer dat woord laat uitspreken, of die zin laat uitspreken.
Mogen mensen ook eigenlijk hun eigen computerstem kiezen? Dat vroeg ik me ook af nog bij Hanneke de Bruyne bijvoorbeeld. Want het lijkt me best wel samenhangen met je identiteit. Of je nou een hele zware of hoge stem hebt. Of...
Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat heb ik haar niet gevraagd. Ik weet wel dat er ook patiënten zijn die al van tevoren weten dat ze zo'n systeem willen gebruiken. Ja, niet met brein gestuurd, maar met je oog gestuurd of met andere spieren. En dan kun je wel met je eigen stem nog allerlei woorden inspreken, zodat je je eigen stem digitaal hebt.
Ja, dat het toch wat vertrouwder voelt.
Ja. Ja.
En Hawking hield zijn wat ouderwetse stem, omdat hij een van de eerste was die überhaupt zo'n spraakcomputer had. En omdat dat helemaal met zijn identiteit werd verbonden.
Ja, als hij opeens een hele gladde, moderne jonge mannenstem had gekregen, was dat bizar geweest. Hey, en we hebben het nu gewoon ook wel van, als je niet meer kunt praten, dan is dit natuurlijk ontzettend fijn als je op deze manier toch nog kunt communiceren. Maar zijn er ook toekomstscenario's waarin we allemaal een breinimplantaat krijgen om, weet ik veel, eloquenter te worden of sneller te kunnen praten, ik noem maar wat.
Ja, zeker. Er zijn in elk geval wel mensen die daarvan dromen. Vooral in Silicon Valley zijn er allerlei mensen, miljonairs, die rijk zijn geworden met Silicon Valley dingen. En die nu hun geld besteden aan dit soort mensverbeterende technieken. En Elon Musk bijvoorbeeld, die werkt ook aan, of die heeft een bedrijfje Neuralink. Dat bestaat al een paar jaar, maar het was lang niet duidelijk wat hij daarmee wil. Maar het doel is inderdaad ook om een brein-computer verbinding te maken die voor iedereen toegankelijk is en waarmee je computer kunt besturen.
Zou je dat zelf willen? Zou je net als Phil Kennedy gewoon naar Belize of waar dan ook gaan en iets in je hoofd willen laten implanteren?
Ik zou dat nu zeker niet doen. Nee, daar zou ik dat veel te riskant voor vinden. Maar als ik een ziekte krijg waarbij dat nodig is, dan zou ik me wel aanmelden als proefpersoon, ja. Ja. Dat zeker, bij deze.
Ja, nou ja, ik droomde er zelf dus vroeger al van om mijn gedachten ergens op te slaan. Ik hou nu elke dag mijn dagboek bij. Dat is toch elke dag wel weer flink wat schrijfwerk. Dus wie weet. Jij, Hendrik?
Nee, maar ik ben ook wel erg gefascineerd door wat je dan precies gaat communiceren. Want als ik Elon Musk een beetje ken, dan is het dat je dus met je gedachtenkracht toegang tot Wikipedia gaat krijgen en daar dan alles lezen. En je opdrachten zo geeft, of je de computer, of je auto zo bestuurt, of als brein naar Mars gaat. Maar wat nu, het is niet voor niks natuurlijk dat ze precies de spieren aan prikken voor die stembesturing. Want dat is het eindresultaat. Maar wat er allemaal diep in dat brein aan gedachten is. Je hebt zoveel gedachten tegelijkertijd.
Ja.
Je kunt eigenlijk alleen maar op de output van het brein, dus echt precies. Spierbesturing, daar kun je een eindproduct aflezen.
Ja, als je geluk hebt inderdaad, want dat is al heel moeilijk. Maar alles wat daarvoor zit, ja, dat zit zo verspreid door het brein en dat is zo onduidelijk waar dat dan zit en hoe dat gevormd wordt. Dat is...
Dus het is niet dat we binnenkort, zoals we nu Siri op onze telefoon hebben of zo, dat we met onze...
Nee,
brein.
Ook want de andere kant op, hoe kun je, want zelfs in science fiction series is het vaak via een lens op je oog, dat je dan daarop afleest wat het antwoord op de vraag is of zo. Maar hoe kun je ooit een zenuwcellen die dan gevoed worden door signalen van een computer en dan ineens denk je, oh ja, het antwoord is 34.
Nou, het was wel handig voor die podcast geweest dat ik niet steeds als een slechte hoofdrekenaar overkom, maar dat ik even snel kan opzoeken.
Ja. Wat maar hoe, wat voor... Ja, is dat dan MS-DOS of Windows? Of ja, wat voor de ASCII-tabel? Het is ondenkbaar nog.
Ja.
Ja, nou, echt ondenkbaar. Ook wel geruststellend misschien. Gewoon tegelijkertijd, wat je zegt, is het voor medische doeleinden natuurlijk hele mooie techniek. En ik denk dat we daarmee alweer aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de podcast. Nu we deze podcast als een soort breinimplantaat bij jullie allemaal in jullie hersenen hebben laten rondzingen, dan wil ik jullie weer heel graag bedanken voor het luisteren. Wij waren Onbehaarde Apen. Dank jullie wel, Hendrik Spiering en Nikki Korteweg. Dank je ook, Misha en Melita, voor de productie. En mijn naam was Gemma Venhuizen. Lucas is nog steeds ergens op zijn roze wolk. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je dan nu eindelijk eens op onze wekelijkse podcast. En volg ons op Twitter, et cetera, et cetera. Tot de volgende keer.